Goedemorgen. Doet u niet, jawel. Goedemorgen. Zo, het is wel goed om hier te zijn. Jullie zijn al een aantal weken open, om het zo te zeggen. Nou, wij zijn dicht. Maar ja, wij zitten in een school. Ze zijn afhankelijk van, van ook de school. En ik snap wel dat de school zegt, nou, dat kan niet doorgaan. Vandaag is Palmzondag. De koning komt eraan. Nou, het was wel een heel zachte Hosanna. We doen het nog een keer eens opnieuw. De koning komt eraan. Precies. Nou, ik weet niet, naarmate je ouder wordt, nou, dan kan ik hier wel zeggen. We hebben allemaal een beetje de leeftijd en ouder, dat zeg ik met respect. Maar op sommige na natuurlijk, hè, die zijn nog jong. Maar als je dan die liederen luistert en kijkt wat je zingt, is eigenlijk niet normaal. En met nadrukkelijk niet normaal, hè, in deze wereld. We hebben hoop. We zingen over een koning. We zingen dat hij leeft. We zingen dat hij bij ons is. En dan denk ik zelf wel eens aan mezelf gewoon. Als het werkelijk tot me doordringt. Als het werkelijk. Nou, dan ga je toch anders leven? Dat kan niet anders. En ik hoop dat we gewoon weer vandaag ook in een stukje daarbij stil mogen staan. En mee mogen nemen in de komende week. Nou, probeer ik altijd een klein beetje aan te sluiten bij de dagen die eraan komen. Waaronder Palmzondag. Maar het is me niet gelukt. Dat is heel simpel. Nee hoor, ik voel me echt thuis hier, dus ik del het gewoon even. Gisteren werden we gebeld en eigenlijk al eerder, mijn schoonvader gaat niet helemaal goed. Dus dat was meer als een beetje in de war. Ja, dat is geen dementie, want dat heeft hij niet. Hij weet alles heel goed. Maar hij beschrijft dat er gaat gewoon hier iets niet goed. Dus Hanneke is daar gebleven. En ja, dan dacht ik van nou, ik neem de zaterdag, ga ik rustig eens nadenken over andere dingen. Nou, die heb ik dus niet gehad. Dus zodoende. Maar anders had ik dit gedeelte van Matthäus is volgens mij er ook in willen verwerken. Want de koning komt eraan. En dat is zo fantastisch. Als je het verhaal leest, volgens mij Matthäus 21, ik keek er net nog even. Dan zie je Jezus, die komt er op een ezel en die komt Jeruzalem in. Maar dus, ja, ik heb er geen tijd voor, maar het is zo fantastisch. Hij komt vanuit Betanië. En Betanië is de plaats waar de schapen gekeurd worden voor Pascha. Daar zijn zijn voeten gezalfd. Er zit allemaal profetie in. En wat doet hij? Dan komt hij aan daar. Het eerste wat hij doet is de tempel reinigen. En ik wil met Nehemia iets beginnen. Nou ben ik daar al in begonnen met een eigen gemeente, om het zo te zeggen, waar ik zondag samen mag komen. Maar ik wil dat u Nehemia 1 opzoekt. En dat gaat ook over de tempel. Ik heb de laatste keren gesproken hier over de bezoeker. Als jullie dat nog weten. Maar ook daarvoor over Ezra, de tempelbouw. Ik ben daar de laatste tijd erg mee bezig. Maar het is logisch als je de preekserie voorbereidt. En het gaat over Nehemia 1. Nehemia is een beeld van de Heilige Geest en van de Heer Jezus. Beide kan je erin zien. En ik wil het eerste hoofdstuk gewoon behandelen. En kijken wat dat met ons kan doen en wat dat ons kan geven. En ik wil lezen uit Nehemia 1. Het verslag van Nehemia, de zoon van Shagala. Als ik het allemaal goed uitspreek, want er zitten nogal lastige namen tussen. In de maand Kislev van het 20e jaar, toen ik mij in de burcht van Susa bevond, kwam een van mijn broers, Shanani, met een aantal mannen vanuit Juda naar mij toe. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging, die waren overgebleven in de ballingschap, of die de ballingschap hadden overleefd. En informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Ze vertelden me dit. Het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte, riep de God van de hemel aan. Ik bad, ach Heer, God van de hemel. Machtige, ontzagwekkende God, u die belofte nakomt en trouw bent aan ieder die u lief heeft en doet wat u gebiedt. Luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt, ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik belij de zonde die wij, Israëlieten, tegen u hebben gedaan. Ook ik en mijn familie, wij hebben u veel kwaad gedaan. Wij hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die u aan Mozes, uw dienaar, hebt gegeven. Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden. Als jullie ontrouw zijn, zal ik je onder alle volken verstrooien. Maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn naar het einde van de hemel, terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen. De Israëlieten zijn uw dienaren, zij zijn uw volk. U hebt hem door uw grote macht en met sterke hand bevrijd. Ach, mijn Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar en naar dat van al uw dienaren en die uw naam willen eerbiedigen. Laat mij vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn. In die tijd was ik schenker aan het hof van de koning. Laten we een zegen vragen. Vader, ik wil u vragen, Heer, ik wil u ten eerste danken dat we hier mogen zijn rondom uw woord, rondom uw muziek, maar bovenal rondom uzelf. Heer, u bent een groot God en een goed God. We leven in een ingewikkelde tijd, maar u bent koning. We zien uit, Heer, naar wat u geeft aan ons. En we zien uit wat we ook door mogen geven aan anderen. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Prachtig gedeelte sowieso als je heel Esdra leest en alles in de context leest. Dan volgt daarna ook Nehemia. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Het gaat natuurlijk over de tempelbouw. Nou, je haalde vanmorgen al de tempelbouw aan van Salomo. En dat gaat hier ook over. Esdra is als eerste groep teruggekeerd. God, wat we gelezen hebben, God heeft gezegd, ik zal jullie terugbrengen. Hij gebruikt daar een heidense koning voor. Gaan we niet allemaal naar gaan kijken. Maar we hebben in de vorige keer al een beetje gezien. Maar hij brengt een groep terug en die bouwt namelijk naar de tempel. Ongelooflijk mooi wat daar allemaal gebeurt. Maar ze doen er wel 60 jaar over. Die tempel, die staat er eigenlijk. En ze hebben jarenlang eredienst. En dat gaat geloof ik, als ik goed heb, voor 20 jaar. En dan kom je met het verhaal van Nehemia. En wat het zo boeiend is, is dit. Ze hebben een tempel gebouwd. Het eerste wat ze deden toen ze aankwamen in Jeruzalem was het altaar herstellen. Midden in de puinhopen, dat lees je in Esdra, ze komen aan. Het eerste wat ze doen, aanbidding. Altaar, het kruis. Voor ons, in onze tijd. En dan gaan ze de tempel bouwen en dan krijgen ze het huis van God. Tegelijkertijd hadden ze een beetje problemen in die tijd, want ze waren meer met hun eigen huizen bezig dan met de tempel. Kwamen de profeten en die spraken hun daarop aan. En toen ging gewoon de tempelbouw weer verder. Je zou dus zeggen, na al die jaren dat ze gewoon de tempeldienst hebben, het gaat goed met het volk Israël. En het eerste wat je leest in Nehemia, een schenker die gewoon zijn werk doet, en die vraagt, hoe gaat het met de ballingschappen? Hoe gaat het met de ballingen? Het gaat slecht met de mensen in Israël. En ik vind het zo typerend. En als je dat beleest en je gaat erin verdiepen, is het ongelooflijk mooi wat er hier eigenlijk allemaal gebeurt. Je ziet hier iemand staan en die direct de consequenties ervan ziet. Wij zouden misschien zeggen vanuit de gemeente of die we zien of waar we bij betrokken zijn, hier misschien. Nou, het gaat goed. We hebben diensten, we hebben allerlei zaken. En geestelijk zitten we goed op de rails. Noem het maar. De muziek is goed. Hè, een goede pianist. Nee, maar snap je? En dan wordt er hier eigenlijk gezegd, nee, het gaat slecht met de gemeente. Nou gaat dat niet om zonde of allemaal problemen die we misschien nu beleven waar niemand van weet. Maar het heeft wel met het verleden te maken. Want weet je wat er gezegd wordt in dat eerste gedeelte? Ze zijn een mikpunt van spot. Maar wat is de reden nou? De muren van Jeruzalem liggen in puin. En het thema wat ik er ook aan gegeven heb is dit. Gebroken muren en verbrande poorten. En het zijn drie dingen die ik gewoon wil noemen. De puinhopen, de inspectie en het herstel. De puinhopen hier geven eigenlijk de vijand reden om een spot over Israël te brengen. Maar het heeft namelijk hele grote gevolgen. En voor ons is het geestelijk cruciaal. En de laatste maand zit ik natuurlijk hierin en ik merk steeds meer, dit is zo verschrikkelijk belangrijk. Want waarom staat dit boek hier in het woord? De tempel is hersteld, we hebben een plaats van aanbidding, we hebben een plaats om naartoe te gaan. Onze huizen zijn hersteld, het gaat slecht. Omdat de poorten misschien nog in puin liggen. Nou, u komt aan een generatie, ik ook, dat we misschien een boek nog kennen en dat we bouwen aan de muren van je hart. Wie kent het boek nog? Ja, Ja, en het heet, ik zal even helemaal gaan, Muren van mijn hart, zo heet het helemaal. En de schrijver was Brew Thompson. En die was in die tijd, die zegt, de muren moeten gebroken worden, moeten helemaal afgebroken worden. Nou, dat is wel zo. Wij kunnen muren om ons heen bouwen, hè, dat niemand bij ons kan komen. Dat is lekker veilig. Dan kan je je eigen ding nog doen. Nou, daar zei hij van, nee, je moet een transparante mensen zijn. En ik hoop maar dat we dat zijn naar elkaar. Maar in dit verhaal vanmorgen staat het juist van dat God die muren wil herstellen. Dit zijn andere muren. En waarom is het nou zo belangrijk? Omdat die muren bescherming geven. Nehemia's motivatie is direct waarom hij gaat huilen en zitten. Is dat die muren in puin liggen. Hij ging huilend zitten op de grond, rouwde dagenlang, vastte en riep de God van de hemel aan. Wat ik wel heel mooi vind is de manier hoe hij bidt. Lees het thuis nog eens na. Ik denk dat we daar veel uit kunnen leren. Hij gaat terug in de geschiedenis. Hij beroept zich op Gods belofte. Hij zegt eigenlijk dat hij zegt, Heer, dit heeft u gezegd. Dan kan het toch niet zo zijn dat er dit en dit gebeurt. Dat zie je heel vaak terugkomen uit de Bijbel. Weet je wat Corrie ten Boom wel eens deed? Die pakte de Bijbel, het staat, ik weet niet welk boek het staat, maar er staat het, dan zegt ze van, ging ze staan op de belofte van God. En dan zei ze, met eerbied gezegd, maar dat deed ze wel. Ze zegt van, Heer, lees het zelf maar, hier staat het. Midden in het gebed, om te zeggen van, dit is uw woord. Ik sta op wat, wie u bent. En van daaruit leven. En dat is heel boeiend wat hij hier doet. Maar hij doet hier namelijk berouw drijven. En het aparte wat je hier ziet, is dat mensen wel teruggekeerd zijn, maar niet hersteld zijn. En het, daarom vond ik het heel lastig, en ook dat ik de zaterdag niet meer had, om het ook voor te bereiden. In zoverre om het af te maken, zeg maar. Weet je, van je voorbereiding, dat je zegt, nou, dit is het. Eigenlijk is het een hele pastorale preek. En dat vind ik altijd een beetje tricky. Maar ik mag hopen dat elke preek pastoraal is. Omdat je misschien in het verleden nu dingen gaat zien die God aan de geest bloot gaat leggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij verder gaat. Want als God bouwt, laat hij geen puinzooi achter. En dat is cruciaal. Kan het zo zijn, beeldend voor ons, dat wij een plaats van aanbidding hebben, juist ook nu in deze tijd, maar dat de muur van ons geestelijk leven nog steeds in puin ligt, maar dat we hem niet meer zien, dat we het geaccepteerd hebben dat het er is. Ja, God heeft mij gered voor tijd en eeuwigheid, maar die troep, ja, het is zoals iemand komt op visite, dat je dan in één keer gaat zien wat er nu moet gebeuren aan je huis, herken je dat? Dat je, oh, dat plintje zit nog los. Bij ons letterlijk zo, het plintje hangt letterlijk van de keuken gewoon naar beneden. Nou, die deur mag ook wel eens een likkie verf hebben. Jaren zie je het niet, je weet het wel, maar denk je, ja, dat doe ik toch wel een keer. Nou, dat is misschien vanmorgen zo. En dat God geest misschien zegt van, al die puin die er ligt, wil ik weghalen. Want het is cruciaal. Want wat doet een muur in de tijd van Israël? Bescherming geven. De vraag is vanmorgen dit. Kan de vijand bij u op elk moment wat hij wil, binnenwandelen? Omdat er puin zo in het verleden ligt dat nooit hersteld is. De terugkeer is daar, maar niet herstel. Altaar is hersteld, huizen gebouwd, tempel is hersteld, de relatie is hersteld. En toch was het incompleet. Onze puinhopen kan een gevolg zijn van onze eigen ongehoorzaamheid uit het verleden. Maar het kan ook een gevolg zijn van anderen. De rommel van het verleden heeft invloed op het heden. De puin van het verleden was niet opgeruimd en hersteld. Het was onderdeel geworden van de omgeving. En bij het binnentreden van de stad, de plek waar God wilde wonen, werden ze keer op keer herinnerd aan een zonde. Keer op keer. En misschien herkent u zich wel dit. En ik heb dit letterlijk ook in de eigen gemeente gezegd. En het heeft veel losgemaakt. Daarom huiverde ik een beetje voor. Maar ik geloof, God wil altijd herstellen. Wij zijn gered voor de toekomst, maar het begint nu. En heel vaak accepteren we, ja, we snappen niks van God. We begrijpen een hoop niet. Dat is ook zo, want hij is veel groter. Maar één ding weten we wel. Hij is gekomen om het gebroken te helen. Hij is gekomen om mensen te herstellen. Hij is gekomen om overwinning te geven. Maar misschien herkennen we ons hier wel in. Ik heb altijd zondige gedachtes. Ik voel me altijd aangeklaagd. Ik voel me altijd, of waarom dit? Waarom? En we blijven er maar in zitten. En we hebben het geaccepteerd. Ik durf echt te zeggen, staande op het woord van God, dat is niet bijbels. dan mogen wij naar de Heer gaan. Naar de God van de hemel en aarde. Naar de leeuw en het lam die we net zo mooi zagen gesymboliseerd. En staan op het woord van God en vragen van Heer, herstel mij. Bouw mij op. Maak mij sterk. Goed luisteren, maak mij sterk. Dat is niet dat wij de kracht hebben, maar dat hij door ons heen gaat werken. Want die poorten betekenen allemaal iets. Misschien kom ik daar nog wel op in de toekomst. Maar om twee voorbeelden te geven. Als je het doorleest naar Nehemia 2... dan komt de bouwer, noem ik hem dan maar, dan komt de helper. Nehemia komt aan in de nacht. Niemand weet nog dat hij er is. En daarom ben ik, misschien is hij nu al lang bezig met u. Niemand weet het. 3 dagen lang, let op hè, de betekenis. 3 dagen lang is hij aanwezig terwijl niemand het weet. En hij is in de nacht en hij gaat de poorten langs. Hij gaat naar de poort van de poort waar de Gehenna achter ligt. Waar ze de doden verbranden. Waar ze het afval verbranden. Dat is letterlijk de hel. In die tijd, daar komt het woord Gehenna vandaan. Naar die poort gaat hij kijken, maar die is er niet. En hij gaat door en er komt nog een poort waar ze de troep wegbrengen elke dag. Onze belijdenis. Maar er is geen poort. En dan komt hij op het laatst bij de bron van de koning, Siloam. En dat is hij allemaal aan het inspecteren. En dan daarna laat hij zeggen, ik ben gekomen, ik heb jullie muur geïnspecteerd. 3 dagen deed hij erover en het was nacht. Maar na 3 dagen... Na 3 dagen stond Jezus op het de dood. Ik pak het beeld van beide kanten nu. Jezus is gekomen, heeft al lang alles gedaan voor ons. Hij heeft al een inspectie gedaan, weet alles al. En dat moet ons de vrijheid geven om te zeggen van Heer, u krijgt alles. Nou gaat het vanmorgen mij niet om dat wij moeten gaan graven in het verleden. Laat dat maar over aan de Heilige Geest. Die gaat vanzelf wel zeggen van nou joh, dat stukje, dat wil ik herstellen. En dan komt er iets bemoedigends, want we hadden het natuurlijk over het verleden van de puin. Maar ook als er dingen verbroken zijn, dat wil niet zeggen dat God dat niet wil gebruiken. Nehemia vraagt aan de koning later, geef mij ook materialen. Dat krijgt hij. Maar waar bouwt hij de muur mee op? Met de stenen van de oude muur. En je moet het zo zien, dus de puin uit het verleden wat er ligt, dat gaat Nehemia gebruiken om een nieuwe muur te bouwen. Het puin van het verleden uit je eigen leven, door anderen veroorzaakt of door jezelf, dat wat wij niet onder ogen willen zien, zegt Nehemia, maar ik wil dat je die steen pakt en ik wil dat je die steen gebruikt en daar neerlegt. Ik ga herstel geven. Snap je nu ook gewoon dat het een hele brede is wat je kan zo in de kern gaan, maar ik weet niet wat het teweeg brengt bij u of mij. En het gaat vanmorgen er ook niet om dat je helemaal gelijk weer in de put zit. Het is een boodschap van hoop. Want die tempel staat er. En wat in Salomo zo duidelijk gezegd wordt. En ook zo'n prachtig stuk van het ook wat aangehaald werd. God zegt heel duidelijk, of Salomo zegt het eigenlijk. De plek waar u uw naam wil doen wonen. God woont daar niet, want dat kan natuurlijk nooit. Zijn naam verbindt hij eraan. Bizar hè? En weet je wat God zegt in zijn woord? Jij bent de tempel van mijn Heilige Geest. En hij woont in ons. Op die grote tempel, in die grote complex waar Salomo woonde, kon God nog gaan eens wonen. Want zijn naam verbond hij eraan. En dat lees je keer op keer. En dat hoor je ook Nehemia zeggen. Hè? Daar waar u uw naam aan heeft verbonden. En nu zegt de Heer God, van, hè, we gaan naar Pasen toe. Er is een ongelooflijk iets gebeurd. De dood is weggevaagd, zongen we er net. Weggevaagd. De dood staat ervoor en move. Dat is bizar. Wij gaan door de dood heen. Ja, daar kan ik echt enthousiast worden hoor. Dat is toch gigantisch. En dan zegt hij, weet je wat, daarna, ik laat je niet als wezen achter. De liefde die eruit voortbrengt. Ik laat je niet als wezen achter. Ik geef je mijn geest. En die geest is het die zegt, die bedroefd is, hè? Een geest die je bedroefd kan maken, maar een geest die ook voor ons pleit. Maar ook Jezus pleit voor ons. Dat zie je Nehemia hier doen. Voordat ze het zelf wisten. Voordat wij hem lief hadden, hadden hij ons al lief. Petrusbrief, als het goed is. Gigantisch mooi beeld zit erin. Dus jij leeft je leven, je ziet die dingen, je denkt, nou, eindelijk heb ik op de rails. Ik heb het geaccepteerd dat die puinzooi er is. Hoor je vanmorgen dat God die puinzooi op wil bouwen? Moet je het weer onder ogen zien. Maar het is wel onder de ogen omdat hij al lang bezig is. Hij heeft het al geïnspecteerd. Hij weet wat het is. Hij wil juist dit doen. Hij wil je tot volheid maken. Hij wil je maken naar het beeld van zijn zoon, zegt Colossensebrief. Gooi de oude mens af, trek de nieuwe mens aan. En zo zal je tot inzicht komen, staat er. Dat begint niet in de hemel, dat begint hier, nu al. En dan hoop ik dat er in ieder geval wel iets borrelt bij jullie weer binnen. De inspectie, het is een proces. Wij zeggen, en het woord zegt, iemand die in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Dat alles is het werk van God. Maar dat wil niet zeggen dat wij in onze aardleven hier alles hersteld is. Voor de eeuwigheid ben ik hersteld. Lees de Efezebrief. Onvoorstelbaar rijk. We hebben alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Ik ga het nog een keer zeggen. Wij hebben alle geestelijke zegeningen, alle geestelijke zegeningen in Christus. En daar gaat de hele brief over. We kunnen een studie gaan doen wat al die zegeningen zijn, maar geloof me, het zijn er heel wat. Dat is onze staat. Tegelijkertijd leven in een wereld en dan zegt God van je, oké, ik heb jou hersteld, je bent mijn zoon, ik ben helemaal geheiligd, maar nou wil ik je ook volledig herstellen. En de reden is dat de vijand minder snel binnen kan komen. En dat is echt gigantisch belangrijk. Ons lichaam, om even zo te zeggen, ons leven bestaat uit lichaam, ziel en geest. En daar ga ik niet de hele studie over doen, maar ik wil het wel heel kort noemen. De geest is onze persoonlijkheid, de relationele sfeer. De ziel die omgeeft de geest. Het intellect, de emotie, de wil. En het lichaam ondersteunt deze. Nou weet ik dat er verschillende visies zijn, maar ik durf hier wel te zeggen, ik denk dat dit echt Bijbels is. Paulus zegt dat ook, lichaam, ziel en geest, ik kan een hele studie over doen, ziel heeft verschillende betekenissen. Maar gewoon even voor ons, lichaam, ziel en geest is een eenheid, geen dualisme, geen verschillende dingen. God heeft alle drie gered. Sommigen zeggen, het lichaam is niet belangrijk, dat is niet waar. Wij krijgen een nieuw lichaam. Het lichaam is wel degelijk belangrijk, een opstandingslichaam. En je ziel en je geest. En hier zitten we eigenlijk meer op de ziel, op het geestniveau. Dat hersteld moet worden. De stad en de muren kan je zien als een menselijke ziel. Zoals de stad en de muren waren vernietigd door het loon van de zonde, zo geldt dat ook voor onze ziel. Het herstel van de stad en de muren zijn vergelijkbaar met de herstelde menselijke ziel onder de krachtige leiding van de Heilige Geest. Het is zo belangrijk, want als wij dat namelijk niet doen en je hebt geen poorten, daar staan poortwachters en dat is Gods geest, dan kan de vijand elk moment binnenkomen. Wat mijn gedeelte, wat zo lang al constant binnenkomt in mijn eigen leven, en misschien heb ik het hier al een paar keer genoemd, is Johannes 10. Zo mooi. Daar zegt Jezus zelf, ik ben de goede herder. En dat werkt hij dan zo uit. Maar daar staan key dingen in. Dan zegt hij gewoon letterlijk, wie mij kent, kent mijn stem. Die hoort mij. Ik neem dat echt letterlijk. Want anders, ja, waar houdt dat mee op? We kunnen hem dus echt hier, we kunnen hem dus horen in ons eigen leven. Maar dan zegt hij namelijk ook iets over de dief. En dan staat als het goed is voor mij in vers 10. Dat hij zegt, de rover, de dief, die komt alleen maar om te stelen, te roven en te moorden. Dat is de vijand, dat is de verslinder, dat is de leugenaar, dat is de bedrieger, de aanklager van de broeders. Dat is de Satan, dat is hij die alle vuiligheid gooit, die al het heilige van deze wereld wil vernietigen. We maken hem soms zo, ja het is een brullende leeuw, ja maar heeft geen tanden zeggen we dan. Nou, ik zou iets meer geen respect voor hem hebben, maar hoe moet je dat aangeven, maar wel ontzag misschien. Dat je een beetje afstand houdt, dat bedoel ik ermee. Hè? Het werkelijk ontzag hebben wij van God zelf. Maar als je ziet wie die is, hij komt dus om te roven, te stelen en te slachten. En misschien heb ik het hier al gezegd, maar ik denk dat het echt cruciaal is. Soms denken we van, nou ik zit nou zo in de put, nu zal hij wel ophouden. Dan gaat hij nog eventjes door. Hij is nooit klaar. En dan zegt de Heer Jezus, maar ik ben gekomen om het leven te geven. En wat zegt hij daarna? Ik heb het hier volgens mij wel meer gezegd. In volheid. ik ben gekomen om het leven te geven. In volheid. En juist die tegenstelling, we gaan naar Pasen toe. Die verslinder die er staat, had Jezus letterlijk in zijn macht. Want hij gaf het over. We zongen het zo mooi. De schepper boog zijn hoofd. En op dat moment, nu heb ik mijn grootste trofee. Maar we lezen ook in Openbaring, ik geloof Openbaring 5. Hij heeft de sleutels van het dodenrijk en hij trekt door het dodenrijk heen. En hij verslindt de macht van de duivel en de dood. Ja, het is geen Pinkstergemeente, maar flauw. Nou, dat zeg ik wel meer hoor. Nee, maar omdat je, dat is onvoorstelbaar. En juist die basis, dat altaar wat ze mij weer begonnen, dat geeft hoop. Dus ook als u nu denkt van ja, er ligt nog iets, ga niet panieken. Ga ook niet, schiet ook niet in de stress en in de schuld en weet ik het allemaal. Dat is niet nodig. God wil gewoon dat gaan herstellen. En dan mag je gewoon zeggen van Heer, wilt u gaan bouwen? Wilt u herstel geven van het pijn en verdriet wat ik niet, dat ik eigenlijk nooit geaccepteerd heb? Maar het komt er toch een keer uit hoor, geloof me. Vroeg of laat komt het een keer. Dan kan je beter zeggen van nou Heer, u bent de bouwer, laat maar even in die bouwtermen blijven. Wilt u uw blauwdruk gebruiken? Ik heb mijn plannen wel, maar u mag het gaan doen. En dan komt er echt herstel. De vraag van morgen is wel dit. Wat komt er allemaal binnen in uw stad? Als je de stad beschouwt als een geestelijk centrum waar God woont. Waar die letterlijk woont, hè? Ons lichaam. Wat komt er allemaal binnen? Kon de tempel zich verdedigen tegen de indringers? Nee. Omgekeerd, konden de muren alles leveren wat nodig is voor de tempel? Nee. De tempel en de muren zijn wezenlijk anders. Toch zijn ze volledig met elkaar verbonden. Jeruzalem was incompleet zonder muren, zelfs als de tempel was hersteld. De tempel stond open aan de gevaren van buitenaf, zonder de bescherming van de muur. Wij zeggen soms van ja, God bescherm mij. Dat is ook wel zo. Die bescherm je, ja, absoluut. Maar we hebben een hele grote eigen verantwoordelijkheid. Als de oudsten hier hun taak niet serieus nemen, als de zangleiders hun taak niet serieus nemen, als de koffiemensen even de taken gewoon niet serieus nemen, dan gaat het ook niet goed. En dat is onze verantwoordelijkheid, van dat we de gelegenheid geven aan God en tegelijkertijd ook zelf willen bouwen. Het beïnvloedt ons bestaan. En weet je wat Nehemia doet? Die huilde. Die huilde. En ik mag hopen dat de droefheid misschien die u zelf ervaart over het verleden, die wordt gedeeld door God zelf. Je staat er niet alleen voor. Je staat er echt niet alleen voor. Ik ben er verder in gegaan natuurlijk. Ik ben loop een paar preken voor. Maar het is zo'n fantastisch boek. Als je de hele dingen ziet van we hebben mensen, of we zijn mensen die God wil herstellen. Dat is zijn verlangen. Wat is er dan mooier om inderdaad te zeggen van Heer, hier heeft u alles. En dat is het laatste punt, herstel. De Heilige Geest wil alles wat verbroken is, herstellen. Gebeurt dat in 1-2 dagen? Nee. Kijk je naar de muur hier, als je de Bijbel leest. Ik geloof dat er 52 of 53 dagen waren, was hij helemaal hersteld. Zo, dat is een 1,5 maand, ben je klaar. Nou, daar kijken heel veel mensen naar als ze naar hun eigen verleden kijken. Dat ze denken van nou, daar teken ik voor. Maar misschien duurt het wel jaren. Want Nehemia bleef geloof ik 13 jaar achter daar. Ook een mooi beeld. Hè? Hij vraagt aan de koning daar van, ik geloof 12, 13 jaar. De koning van, mag ik gaan? En dan vraagt de koning van, hoe lang denk je nodig te hebben? Lees maar na. In hoofdstuk 2. En nergens vind je een tijd. Nergens. Ik ben er wel blij mee. Want wij zijn nogal van nummertjes, hè? 40 dagen dit, 70 dagen dag, 66 dat, 77 dat. Maak allemaal. Als we een getal kunnen geven, weet je, dan vinden we fijn. Hier nergens. God gebruikt de tijd die hij denkt dat hij nodig heeft. En dat is een overgave die wij geven aan God. Hoe kunnen wij groeien in het leven? Het antwoord is heel eenvoudig. De weg naar Jeruzalem ligt open. De weg naar God is tot stand gebracht door de kracht van de Heilige Geest door de Heer Jezus. En wij mogen naar hem toe gaan. Efeze 1 vers 17 zegt dit. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister en heerlijkheid, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is. Zodat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden. Zodat u zult zien waarop u mag hopen. nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister, de heerlijkheid is, die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. En let op, de krachtige werking van Gods macht, ik heb het vaak gezegd. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de gemeente. Die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in alle vervult. Eigenlijk moet je 2, 3 keer lezen. Maar hoe overweldigend groot de werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en in de hemelsferen plaatste. Weet je wat Paulus zegt? Op het moment dat we de geestelijke bolwerk hebben, dan brengen wij het. De bolwerken brengen wij onder gezag. In de heerschappij bij Christus. Even mijn vertaling. Maar ik geloof dat in 2 Korinthe schrijft het, geloof ik. Dus hij zegt, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, zegt hij in Efeze. Wij strijden tegen de machten, de wereldheersers. Wat hier ook geschreven wordt, specifiek genoemd. Er is dus een andere wereld. We zijn zo vaak alleen met God bezig, maar het is heel goed te realiseren. Er is een demonische wereld. Daar strijden wij tegen, dat zegt het woord. Maar dat doen we in zijn macht. Efeze 6 vers 10. En in zijn kracht. Wij zijn overwinnaars omdat hij overwinnaar is. En ik hoop dat wel blijft hangen. En als je dan naar die puinzooi kijkt, dan zeg je van Heer, wat gaat u iets moois doen? Wat gaat u wat moois maken? En mag ik misschien iemand anders helpen? Want weet je wat er in de toekomst komt als je verder leest? Dan krijgt iedereen een opdracht. En allemaal bouwen ze aan de muurbeet. Allemaal, met het wapen aan de heup en met de hoorn in hun hand. En zodra er iemand aangevallen wordt, weet je wat ze dan zegt? Dan wordt er geblaast op de ramshoorn. Nou, over die betekenis gaan we namelijk niet op in, maar het is fantastisch. Alles wijst op de Heer Jezus. Er wordt geblaast op de ramshoorn en iedereen komt dan die persoon helpen. Ga het alsjeblieft niet alleen doen. En dat is het moeilijkste wat er is. Want we zijn een stelletje individualisten hoor in Nederland. Oh, maar dat is niet bijbels. Ik hoop dat de vrijmoedigheid er in ieder geval is om naar een broer of zus toe te gaan. En dan de gewoonte zeggen van joh, ik realiseer me dat er dingen zijn en ik wil daar gewoon. Ik geloof dat misschien God het gebouwd heeft, maar ik wil daar gewoon een zegen aan hebben. Want ik word aangeklaagd elke keer uit het verleden. Ik zie dat stuk muur nog liggen en ik zie mijn zonde. Maar dat kan wel, maar je moet vergeven zonde zien. Dat is wat anders. En het is vergeten en vergeven. God ziet dat en die wilde er iets nieuws van bouwen. Zodat die muur er staat en als die vijand dan komt, dat jij hem gewoon in het gezag van de Heer Jezus kan wegsturen. Ja, dat klinkt wel heel evangelisch allemaal, maar het is toch echt het woord van God. Dat wij dus echt kunnen zeggen, we zijn gezagsdragers. Wij mogen staan op het gezag van de Heer Jezus Christus. Wat we net gelezen hebben uit Efeze. En we mogen de naam, de machtige naam, de prachtige naam van de Heer Jezus eerbiedig gebruiken. En gewoon bepaalde situaties gebruiken om te zeggen van, je hebt hier geen recht. Lees je trouwens ook in hoofdstuk 2. Jullie hebben hier niets te zoeken, zeggen ze, op het laatst. Wij bouwen de muur. Tegelijkertijd wil ik daar een kanttekening aan geven. Lossen we daarmee alles op? Nee. Blijven de moeilijke situaties? Ja. Snappen we altijd alles? Nee. Ja, maar dat is ook het leven. Dit is geen instant oplossing. Maar ik hoop dat vanmorgen dat we in ieder geval getriggerd worden en dat Gods geest dingen laat zien. Jezus leeft. De koning komt. We gaan naar Pasen en dat het weer een nieuw Pasen wordt. We hebben een tempel. En even, als we het zo mogen beschrijven, dat is hier. Maar dat zijn wij zelf. En nog even iets moois. In heel het boek Openbaring kom je nergens een tempel tegen. Dan is het de Heer. Dan zijn wij het. En het begint eigenlijk al hier. En dan zegt God vanmorgen, die dief en die rover die elke keer binnenkomt, die wil ik een halt toeroepen. En ik wil jou volledig herstellen. Tot mijn eer en glorie. Want het Jeruzalem, op het moment dat het gebouwd was, keken alle vijanden er naartoe. En dan zeggen ze, wow, dat is de God. En als de mensen dan naar jullie kijken, naar mij kijken, dan zeggen ze van, hey, wat heb jij wat ik niet heb? En dan gebruikt hij alle pijn van het verleden, gebruikt hij gewoon. Hij herstelt alles. We gaan het aan de Heer voorleggen. En we gaan zien wat hij gaat doen. Wat hij gaat doen. Ik kan nog veel meer vertellen, maar dat gaan we niet doen. Vader, ik wil u danken, Heer, voor wie u bent. En het is een heel breed iets. En het kan heel veel dingen aanraken of in beweging zetten. Maar Heer, als wij naar onze eigen poorten kijken, dan wil ik u vanmorgen vragen, Heer. Wilt u ons zegenen dat wij niet door onze eigen bril kijken, maar door uw bril? Nehemia 2 laat het zien, u komt daar en u inspecteert alles en u was op de hoogte. En toen maakte u zich bekend. Dus ook broers en zussen zoals we hier zitten, als we misschien op ons hart hebben dat God iets duidelijk maakt, dan heeft hij het allang geïnspecteerd. Dan heeft hij allang het op oog goed iets gaat doen. Dan heeft hij allang de materialen bij zich. Dan heeft hij allang zijn hele situatie en zijn macht en kracht ingezet. Heer, ik wil u danken daarvoor en ik vraag u zo, Heer, wilt u ons verder gaan bouwen, juist in deze tijd? Dat we soms in verwarring zijn om de dingen die van buitenaf binnenkomen. Dat we soms niet meer weten wat waarheid is en de ene broeder zegt dat en de andere broeder of zuster zegt dit. Maar we hebben één waarheid en dat is de Heer Jezus Christus die leeft. En ik bid u, Vader, dat we op u gericht zullen blijven en dat u met uw Heilige Geest, Heer, ons gaat vervullen en ons gaat herstellen. Genezen, tot eer en glorie van uw naam. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Ik wil nog één ding zeggen en dat is dit. Weet je wat in Nehemia 2 ook gebeurt? Dan vraagt hij namelijk aan de koning, mag ik een volmacht? Want hij moest tot 227 provincies en dan vraagt hij de volmacht en die krijgt hij. Dat betekent op het moment dat hij een provincie binnengaat, of op het moment dat hij aan het bouwen is en de vijand komt en die zegt, jij hebt hier helemaal geen recht. Wat zegt hij dan? Dat heb ik wel. En die volmacht heeft u. Dus dadelijk gaan we naar huis. En dadelijk gaat u weg en word je aangeklaagd. En dan zeg je, wacht even, ik heb een volmacht. De Heer Jezus Christus.